Aanbidding is zoveel meer dan liedjes zingen. Het is een levenshouding en het Hebreeuws heeft daar meerdere woorden voor. In deze podcast willen we kijken naar het woord toda, wat betekent dankbaarheid die de poorten van ons leven bewaakt. In elke situatie dankbaar leren zijn. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven, de podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Ja, welkom bij een nieuwe podcast en ik wil inderdaad met je kijken naar aanbidding. En aanbidding is inderdaad zoveel meer dan liedjes zingen. Het heeft te maken met een levenshouding, met hoe je in het leven staat, waar je op gericht bent. En wij hebben eigenlijk één woord voor aanbidding. En het Nederlands is zoveel beperkter, maar de Bijbel spreekt veel breder over aanbidding. En de plek in de Bijbel waar aanbidding plaatsvond was als eerste de tempel. De tempel was de plek van aanbidding, van focus, van toewijding aan God, waar je op hem gericht was. En het was ook een plek waar je binnenkwam, als eerste door de poort. Dan kwam je in de voorhof en uiteindelijk kwam je in het heilige der heiligen terecht. En daar waar de glorie, de tegenwoordigheid van God was. Maar er was eigenlijk een weg die je af moest leggen om in dat heilige der heiligen te komen. En het mooie is dat heel lang in het Oude Testament was het heilige der heiligen, de tegenwoordigheid van God, was afgeschermd. En het mooie is dat we ook mogen zien dat Jezus heeft die toegang geopend. Toen hij stierf aan het kruis, schudde het voorhangsel, was God zelf die door het offer van Jezus eigenlijk de toegang tot het voorhangsel of tot het heilige der heiligen opende. En dat we in zijn tegenwoordigheid mogen komen. En tegelijk kunnen we leren van wat de Bijbel zegt over de tempel. Als mensen naar de tempel kwamen, wat ik al zei, moesten ze door de poort, door de voorhof en uiteindelijk kwamen ze in de tegenwoordigheid van God. En zo geloof ik dat aanbidding is eigenlijk ook de weg die we mogen afleggen om aan het hart van God te komen. Hij nodigt ons uit. Hij nodigt ons uit om in zijn tegenwoordigheid te komen. En de aanbidding in ons leven is eigenlijk de weg die we afleggen om in zijn tegenwoordigheid te komen. En het maakt eigenlijk ruimte in ons leven. Het maakt ruimte zodat hij zich kan manifesteren in ons leven. En ik geloof dat de Bijbel ons inzicht geeft in aanbidding die ons brengt in de tegenwoordigheid van God. En ik wil met je kijken naar een tekst in de Bijbel, een hele bekende tekst in Psalm 100 vers 4. Daar staat een aantal dingen over aanbidding, maar er worden verschillende Hebreeuwse woorden voor gebruikt. En elk Hebreeuwse woord heeft een diepere betekenis over aanbidding en kan ons iets leren om ruimte te maken voor de tegenwoordigheid van God in ons leven. En als we kijken naar Psalm 100 vers 4, dan staat er: ga zijn poorten binnen met een lofoffer, dankzegging, thanksgiving staat er in het Engels. In het Hebreeuws dat woordje toda. Zijn voorover met een lofzang, tehila. Loof hem, wees dankbaar, yada. Prijs Barak zijn naam. En in deze komende podcast wil ik met je naar de diverse woorden van aanbidding kijken. En vandaag wil ik met je stilstaan bij toda. En toda is ook wel eens de verwachting van aanbidding. Welke verwachting hebben we van God? Welke blik hebben we op God? Hoe kijken we naar God? En je zou eigenlijk kunnen zeggen, toda is het uitstrekken van je hand. Het betekent letterlijk het verlengstuk van je hand. Het uitstrekken van je hand in dankzegging. Want de Bijbel noemt het poorten van dankzegging. Ga zijn poorten binnen met dankzegging. Dankzegging voor wat God gedaan heeft. Maar het betekent ook, toda, een offer van lofprijs en aanbidding voor dingen die we nog niet hebben ontvangen. Dingen die God nog niet heeft gedaan. Dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. En eigenlijk ons al uitstrekken naar iets wat nog moet komen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, toda is God aanbidden met verwachting, terugkijkend op wat hij gedaan heeft, maar ook uitstrekkend naar wat hij nog zal gaan doen. Je begint eigenlijk te proclameren en te spreken wie hij is en wie hij wil zijn in een bepaalde situatie. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 zegt het volgende: dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En dat is best een confronterende tekst. Betekent dus dat in elke situatie, waar we ook zijn, de Bijbel zegt het is Gods wil dat je hem dankt. Dat er dankbaarheid is in elke situatie. En dat maakt het zo lastig, omdat sommige situaties kunnen ons treffen. En ik ben eigenlijk helemaal niet dankbaar voor wat er gebeurt. Maar de vraag is ook of de Bijbel dat zegt. Dat we dankbaar moeten zijn voor wat ons treft. Of dat de Bijbel iets anders bedoelt als er staat, dankt in alles. Er staat niet dank voor alles, maar dank in alles. Waarom? Nou, Romeinen 8 vers 28 geeft ons een doorkijkje en zegt, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dat betekent dus niet dat we dankbaar moeten zijn voor wat ons treft, maar dankbaar mogen leren zijn voor wie God zal zijn in de situatie en waar hij ons heen zal brengen. Het betekent niet dat we moeten danken omdat ziekte ons treft. Het betekent niet dat we dankbaar moeten zijn omdat kwaad op ons pad komt. Maar dat we dankbaar zijn dat in de situatie wij een God hebben aan wie we ons vast kunnen houden. Een God die trouw is. We danken God voor wie hij is. Dat hij altijd een uitweg ziet. Dat hij dingen mede zal doen werken ten goede. Dat is iets anders dan dat hij ze veroorzaakt. Of dat hij het goedkeurt dat het gebeurt. Ik geloof niet dat we soort moeten danken. Dank u Heere dat ik ziek ben. Dank u Heere dat dit ongeluk mij treft. Dank u Heere dat ik in deze moeilijke situatie ben terechtgekomen. Nee, dank u Heere dat u niet veranderd bent. U bent dezelfde. Gisteren, heden en morgen. En u bent de God die goed is, ondanks dat ik het op dit moment nog niet zie. Ik dank u dat de situatie die mijn pad treft, een situatie is die mij er niet zo onder zal brengen, maar zoals Paulus zegt, in dit alles ben ik meer dan overwinnaar, want God u loopt aan mijn zij. En u gaat mij hierin helpen en u gaat dit gebruiken. Misschien heb je wel een moeilijke situatie op je werk, een lastige baas, of problemen in de familie, of moeilijke mensen die soms je pad treffen. We hebben soms de neiging om dan te bidden, Heer, haal die moeilijke mensen uit mijn leven. Verlos mij van deze mensen. Laat mijn baas weggaan. Laat die persoon verdwijnen. En soms kunnen we ook anders leren bidden. Hoe kun ik danken? Het betekent niet dat ik dank dat mensen zo moeilijk zijn. Maar ik zeg, dank u God dat u deze situatie gaat gebruiken om mij te leren. Misschien is er wel een uitdaging om te danken voor moeilijke mensen in je omgeving. Dank u God dat deze persoon in mijn omgeving is. Want het is voor mij een kans om te leren, genade te leren geven. Het is voor mij een kans om nederig te worden. Ik wil iets positiefs uit deze situatie halen waardoor ik gevormd kan worden. God, maak mij meer naar uw beeld. Weet je, en het is makkelijk om naar Gods beeld te leven als alles makkelijk gaat, als alles loopt zoals het moet lopen. Maar wat als die moeilijke persoon in je omgeving is en je misschien wel tot het gaatje duwt, tot het uiterste drijft. Dan zeg ik, dit is een kans om de liefde van Christus te laten groeien in mijn leven. Dank u Heer dat u groter zult worden door deze situatie heen. Of door deze persoon die naast mij geplaatst is. Het is niet danken voor ziekte. Maar zeggen, God, dit gaat mij niet beheersen. Want ondanks alles bent u goed. Ondanks wat ik zie gebeuren, u zal er zijn. Je dankt dus niet voor wat op je pad komt, maar je dankt voor de God die naast je staat. De God die je anker is. De God die je door het duister zal leiden. De God die als de leeuw van Juda naast je wil lopen in het dal van diepe duisternis. En dan zie je de leeuw soms even niet. Maar kun je hem wel horen brullen. En kun je proclameren, ook al zie ik u niet, ik weet dat u naast mij loopt. Dat is dankzegging. Weet je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dankzegging is niet alleen een respons op wat God al gedaan heeft, maar dankzegging is ook proclameren wie God is. U bent een God van trouw. U bent een God die dingen doet medewerken ten goede. U bent de God die er zal zijn. En dan snap ik iets meer wat Thessalonicenzen zegt, dank in alles. Dank in alles wie God daarin zal zijn. En het zorgt dat onze focus naar God is. Ik geloof dat die dankbaarheid, proclameren wie God is, is ook een wachter voor bitterheid en boosheid. Waar soms je zo opgeslokt kan worden door de situatie en dan zo makkelijk teleurstelling je deel kan worden en wat kan uitmonden in bitterheid en in boosheid. En misschien wel zelfs boosheid en bitterheid naar God toe. Maar ik geloof als we leren te danken in alles wat Thessalonicenzen zegt, dat het de poort sluit om bitterheid en boosheid in ons leven te laten komen. Zeg, ik weet niet waarom jij dit treft. Ik weet niet waarom het op mijn pad komt. Maar God, u bent goed. Ondanks alles, ik wil blijven proclameren wie u bent en wie u zal zijn en wat u nog gaat doen. We kennen denk ik allemaal wat verhaal van Jezus die hier op aarde loopt en dan is er een hele menigte die naar hem komt te luisteren. En blijkbaar weet Jezus ademloos te vertellen, want ze zitten uren aan zijn lippen. En de dag gaat verder en er zitten misschien wel 5000 mensen zitten daar op het gras en luisteren naar hem. En ik weet niet hoe het gegaan is, maar misschien wat de discipelen het wat lang vonden duren. En dachten, we zijn er misschien wel een beetje klaar mee. En hoe moet dat? Het wordt langzaam donker. Er moet gegeten worden. Hoe gaan we dit regelen? En ze gaan naar Jezus toe en zeggen dan, Jezus, moet u niet een beetje gaan afronden? Want er moet gegeten worden. En dan zegt Jezus tegen hen, geef jullie hem maar te eten. 5000 mensen, hè? Ik weet niet of de discipelen Jezus op dat moment zo aardig vonden. En het is een beetje als ik vlak voor de dienst tegen iemand zou zeggen, hey, we willen graag eten na de dienst, zorg je even voor eten voor iedereen. Dit is wat Jezus doet. En discipelen balen er eigenlijk van. Maar je spreekt Jezus niet zomaar tegen, dus ze gaan op zoek naar eten. En dan vinden ze uiteindelijk een jongetje met 5 broden en 2 vissen. Veel te weinig. Lang niet genoeg voor wat er is. En er staat in Johannes 6 vanaf vers 9 tot met 11 dat ze dan eigenlijk die 5 broodjes en die 2 visjes nemen. En dan gaan ze naar Jezus toe. En dan zeggen ze precies wat ik ook zou zeggen. Heer Jezus, we hadden al gezegd, u moet ze laten gaan om te gaan eten. We zijn nu rond geweest, we hebben 5 broden en 2 vissen gevonden. Lang niet genoeg, er staat letterlijk. Maar wat betekent die voor zoveel? Eigenlijk zeggen ze, Jezus, het is echt tijd om te stoppen. Laat de mensen gaan, want we kunnen ze niet voeden. Ze komen dus niet vol geloof. Ze beginnen niet te proclameren wie Jezus kan zijn in de situatie. Maar ze zijn gefocust op wat er te weinig is. Zij kijken naar de 5 broodjes en de 2 visjes. En zien dat het te weinig is. En worden eigenlijk in de onmogelijke situatie gezogen. En wat doet Jezus? Er staat dat Jezus nam de broden en hij heft zijn hoofd naar de hemel. En dan staat er en hij dankt. En vervolgens begint hij uit te delen. Er staat dus eigenlijk, Jezus dankt met te weinig in zijn handen. Jezus dankt God voor wie hij is, ondanks dat er een onmogelijkheid menselijk gezien in zijn handen ligt. Veel te weinig om van uit te kunnen delen. En hier zit een geheim. Durven we God te danken met te weinig in onze handen? Op het moment dat we denken dat menselijk gezien het onmogelijk is en het niet kan. Jezus vraagt niet eens aan God om het te vermenigvuldigen. Hij dankt God. En hier zit een geheim. Aanbidding is ook danken, dankbaarheid, benoemen wie God is, juist als er soms te weinig in je hand is. Een tijd later, bij het laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen gebruikt, staat er ook dat en Jezus dankte God. Hij dankte God. Hij dankt God in de nacht dat Judas hem verraadt. Hij dankt God in de nacht waarvan hij weet dat daarachter lijden, pijn en moeite ligt. Maar hij dankt God. Jezus zorgt ervoor dat niets zijn dankbaarheid naar God eigenlijk afremt of stopt. Hij laat zijn dankbaarheid niet God roven. In elke situatie dankt hij. En hier zit een geheim. Weet je, want dankbaarheid verbindt ons met wie God is, wie God is geweest en wie hij zal zijn. Dankbaarheid zorgt dat onze focus afgaat van de 5 broden en de 2 vissen te weinig en onze focus naar wie de almachtige en grote God is en dat hij er zal zijn in het dal, dat hij ons er doorheen zal lopen en dat hij de God van de uitkomst is. En we danken hem voor hoe hij als het ware ons daar doorheen zal leiden. En dit is zo belangrijk. Kijken we naar de hemel of kijken we naar de aarde? En als je kijkt bijvoorbeeld naar Mozes, nog zo'n geloofsheld. Mozes bracht wat hij in de hemel gezien had naar de aarde. Ik heb dat wel eens eerder in een podcast genoemd. Hij ging de berg op. Hij ontving daar de woorden van God. En hij liep naar beneden en hij bouwde daar de tabernakel. Dus wat hij in de hemel gezien had, bracht hij naar de aarde toe. Maar tegelijkertijd is er ook een moment dat hij de woorden van God ontvangt en met de stenen tafelen naar beneden loopt. En ineens hoort hij al het gezang en het geroep en hij ziet dat het volk een andere God aan het aanbidden is. En eigenlijk gaat zijn focus af van wat God gesproken heeft. En dan wordt eigenlijk helemaal vervuld met wat daar beneden gebeurt. En hij denkt, wat moet ik met dit volk? En dit gaat niet lukken. En we kunnen dit wordt helemaal niks. En hij laat eigenlijk de woorden van God letterlijk uit zijn handen vallen. Hij gooit ze kapot. En zo vaak laten wij ons door een situatie opslokken. Waardoor we de woorden van God uit onze handen laten slaan en meegenomen worden in de situatie. En eigenlijk verliezen wat God gesproken heeft. Maar dankbaarheid, toda, betekent eigenlijk dat ik blijf herhalen wie God is en wat hij gesproken heeft midden in de situatie, zodat mij de situatie mij niet overweldigt. Nog een heel mooi voorbeeld uit het leven van David. David wordt gevangen genomen door de Filistijnen. David is op de vlucht voor Saul. Saul wil hem een kopje kleiner maken. En David zit niet in de makkelijkste periode van zijn leven. En hij gaat op de vlucht en hij gaat naar Gat. En Gat is de plek waar Goliath vandaan komt. Die David een kopje kleiner gemaakt heeft. David heeft zijn kop afgehakt, heeft de reus verslagen. En David vlucht naar Gat. En hij hoopt dat ze hem daar niet herkennen. Maar iedereen kent David. En eigenlijk direct herkennen ze hem. Zegt, hey, dat is die gast die Goliath een kopje kleiner heeft gemaakt. En die moeten we hier niet. En ze nemen hem gevangen. En eigenlijk is David van de regen in de drup gekomen. Op de vlucht voor Saul is hij in de gevangenschap van de Filistijnen gekomen. En die Filistijnen zijn met haat vervuld. Die willen het bloed van deze man. Die willen het leven van deze man. Ze willen hem een lynchen. En in die gevangenschap bij koning Achish schrijft David onder andere Psalm 34 en 56. En in Psalm 56 zegt David volgende. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Nogmaals, hij schrijft het in gevangenschap. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen aandoen? O God, op mij rust de gelofte aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Dus midden in die gevangenschap kiest David voor een houding van danken. Dit is wat hij schrijft in de psalmen. En wat hij daar schrijft heeft een parallel met 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 vertelt het verhaal hoe hij gevangen genomen wordt ingehad door koning Achish. En dan wordt hij voor Achish gebracht en dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders. In de MBG-vertaling staat het daar als volgt. Als hij voor Achish komt, staat daar. Daarom stelde hij, David, zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. En dit lijkt zo in contrast te staan met wat we net in Psalm 56 lazen. Een man vol vertrouwen, een man die zich vastklampt aan God, een man die zegt, God gaat mij uitredden. En hier lijkt het alsof hij zich als een gek begint te gedragen, maar zo raar mogelijk doet, zodat Achish denkt, wat moeten we met deze man? En er staat een Achish liet hem gaan. Waarom zouden de Filistijnen David niet willen vermoorden, of die nou gek was of niet? Hij was degene die Goliath een kopje kleiner had gemaakt. Het maakte hun niet uit hoe gek die deed. Ze wilden gewoon zijn bloed. Ze wilden hem dood hebben. En klopt het eigenlijk wel wat hier staat? En als we in deze tekst gaan kijken, dan zijn er een aantal geheimen te ontdekken. Want er staat als eerste dat hij zich in hun tegenwoordigheid aanstelde als een waanzinnige. Eigenlijk staat er letterlijk, als je dit in de grondtekst bekijkt, dat hij zijn gezicht vertrok. Of het is hetzelfde woordje wat ook wel voor smaak gebruikt wordt. En dat er eigenlijk staat dat hij zijn smaak veranderde. Hij veranderde zijn smaak in hun ogen. Hij switchte op een of andere manier. En dan heeft het een parallel met Psalm 34, die hij ook in de gevangenschap schrijft. Want er staat in Psalm 34, vers 2, en ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Vers 9, smaakt en ziet dat de Heere goed is, welzalig de man die bij hem schuilt. Dit is wat David schrijft in zijn gevangenschap. En ik geloof, dit is wat hij eigenlijk ook doet. Ik geloof niet dat David zich als een waanzinnige gedroeg, maar in de ogen van de Filistijnen begon hij rare dingen te doen. Want David begint zich volgens mij op dat moment op God te richten. Hij begint de Heer te loven. In plaats van angst, hij veranderde zijn smaak in eerste instantie gericht op de dreiging, maar hij begint zich naar God te richten en hij begint te smaken dat de Heere goed is. Hij begint God groot te maken. Ik ga dit nog verder uitwerken voor je. Want daarna staat er, en hij gedroeg zich bij hen als een razende. Het woordje razend wat er staat, betekent in het Hebreeuws staat er het woordje halal. En eigenlijk wordt het altijd vertaald in de Bijbel met halal, met prijzen en loven als een dwaas, behalve hier. Hier wordt het als razende vertaald. Maar halal is een woord wat te maken heeft met aanbidding. En in de woorden van aanbidding gaan we ook nog met elkaar over halal praten. Het betekent eigenlijk dat dat er geen grens meer is. Dat je God begint groot te maken met alles wat in je is. Wat je beweegt erbij. Het is eigenlijk voor de andere, ziet het eruit als dwaas. Maar het is het prijzen van God. Dat verklaart wel waarom in de ogen van de Filistijnen het misschien als waanzinnig leek. Maar David begint God groot te maken en begint God halal te geven. Niet razend als een of andere gek. Maar hij begint woorden van aanbidding te spreken. Hij begint zich te richten op God in plaats van op de situatie. In plaats van gepakt te worden door de angst, begint hij zich vast te grijpen aan God. Ja, zeg je, maar wacht even, er staat ook dat hij krabbelt aan de muur. En dat is toch niet helemaal normaal. Maar het krabbelen aan de poort betekent niet alleen krabbelen, maar kan ook betekenen markeren of kerven. En in de Septuagint wordt het vaak vertaald met trommelen. Het betekende dat daar ook zou kunnen staan dat David misschien wel zijn psalm kerfde in de deur. De woorden van zijn psalmen schreef op de deur. Of dat hij trommelde op de deur terwijl hij God groot maakte. En er staat dan, en het speeksel liep in zijn baard. Er staat niet letterlijk speeksel. Het woordje wat daar staat betekent vloeibaars. Iets vloeibaars. En zou in de tijd waarin er zoveel warmte is in het Midden-Oosten. En David, God begint groot te maken met alles wat hem is. Dat gewoon het zweet over zijn hoofd liep en in zijn baard liep. En dat dat is wat hier bedoeld wordt. Je zou deze tekst ook kunnen schrijven als, en hij veranderde zijn smaak in hun ogen en maakte zich een prijzer in plaats van razende in hun handen en tekende en trommelde op de deuren van het poort en het vocht liep in zijn baard. Ik zou wel willen suggereren dat David niet uit eigen kracht zich probeerde te redden door heel raar te doen, maar dat hij eigenlijk doet wat hij in Psalm 34 en 56 schrijft. Midden in de situatie voor het aangezicht van Achis begint hij God aan te roepen. En ja, dat kan er in de ogen van de Filistijnen raar uitgezien hebben. Maar hij begint God te danken en God groot te maken. Terwijl de situatie eigenlijk er niet op lijkt. Er te weinig in zijn handen is, er geen uitkomst lijkt te zijn. En zou het kunnen zijn dat God het hart van Achis heeft aangeraakt om hem te laten gaan? Juist omdat David zich richtte op God. Toda, onze handen opheffen in God in verwachting voor wat hij nog gaat doen. Midden in de situatie proclameren wie hij is. Onze handen opheffen gericht naar de plaats waar de redding vandaan moet komen, van de hemel. Weet je, en dankbaarheid brengt ons op een plaats waar we gefocust blijven op God. Waar we naar hem kijken en het van hem ook verwachten. Ik wil eindigen met een andere psalm van David waar hij eigenlijk heel mooi zegt. Deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden. maar wij zullen de naam van onze God in herinnering roepen. Hier zegt David precies wat hij voor Achis heeft gedaan. Ik vertrouw niet op mijn eigen kracht. Ik vertrouw niet op mijn eigen uitredding. Ik vertrouw niet op mijn eigen zwaard. Maar ik zal de naam van de Heere in onze herinnering roepen. Betekent eigenlijk, ik wil dat mijn gedachte niet gevuld wordt met de situatie waar ik middenin zit en de onmogelijkheden. Maar midden in deze situatie wil ik dat de naam van God is Yahweh. En de naam van God, Yahweh, betekent ik zal er zijn. Dat die naam in mijn gedachten zal zijn. Dat die naam mij zal vullen. Wie hij is. Toda is de poort van ons hart. Weet je nog dat ik zei in Psalm 100? Kom dan zijn poorten met dankzegging binnen. Toda betekent dat ik de poort sluit voor alle ontmoediging die binnenkomt. En eigenlijk mijn poorten vul met dankbaarheid en proclamatie van wie God is. Zodat ik in dit alles overwinnaar kan zijn en boven uitgetrokken zou worden. En ik wil je uitdagen. Neem een moeilijke situatie voor je waar je misschien wel in zit. Moeilijke situatie die jouw leven treft. Of een moeilijk iemand. Met wie je moeite hebt, tegen wie je aanloopt en wat soms je hele gedachten kan vullen en je helemaal in beslag kan nemen. Neem misschien wel jouw verdriet of je vragen voor je in gedachten. Neem je ziekte voor je. En begin God te danken. Niet voor de situatie. Niet voor de ziekte. Niet omdat je die persoon moeilijk is. Maar begin God te danken voor wie hij is. Roep zijn naam in herinnering. Zeg, God, ondanks wat die plaats is, u bent goed. En mijn redding zal van u komen. Maak mij een David die in de diepste moment van zijn leven zichzelf tot een prijzer maakt. En God begint groot te maken. En zeggen, deze situatie waarin ik in zal zitten, God, u bent de God van redding. U zal mij hier doorheen leiden. En of u brengt een keer in de situatie, of u zal mij erin vormen en sterker maken. Deze persoon die mij nu bijvoorbeeld treft waar ik moeite mee heb, deze persoon gaat mijn karakter vormen. Gaat mij zorgen dat ik zal groeien in genade en liefde van Jezus. Dit verdriet zal mij dichter brengen in de nabijheid van de trooster. Die mij zal troosten en die mij zal omarmen in dit. Bij u is een schuilplaats. U bent de God waar ik mag schuilen. Deze ziekte die mijn leven treft. U bent de God van genezing. Maar u bent ook de God die in het dal naast mij zal lopen. En deze ziekte zal niet over mij heen komen. Maar door dit alles heen zal ik gaan lijken op Christus en zal ik gaan zien wie hij is. Ik wil proclameren dat hij mijn geneesheer is, maar ik wil ook proclameren dat hij de leeuw van Juda is die naast mij loopt in het dal van diepe duisternis. En ik geloof dat die poorten ons in een diepere aanbidding zullen brengen en uiteindelijk in de tegenwoordigheid van God. En ik wil samen met je bidden terwijl je deze situatie misschien wel voor je neemt. Heer Jezus, u weet precies welke situatie iemand nu zich voorneemt. Heer, misschien wel welke ziekte, welke moeite, welke vastzittende situatie. Welke misschien wel moeilijke situatie op het werk of moeilijke personen of problemen in de familie. Heer, waar we soms het gevoel hebben met te weinig in onze handen te staan. Alsof we 5 broodjes en 2 visjes hebben en lang niet genoeg om iets op te kunnen lossen. Heer, maar maak ons een Jezus die omhoog keek en God dankt. En willen vandaag naar u kijken en zeggen, u bent de God van redding. U bent de God van uitkomst. En ondanks wat ik om me heen zie, u bent goed. U bent de God van kracht. En willen we proclameren wie u bent, Heer Jezus. Heer, maak ons een David, die terwijl hij voor Achis stond, u begon groot te maken en te prijzen. En eigenlijk de poorten sloot voor elke angst en ontmoediging in zijn leven. En ik bid het voor ieder die nu zit te luisteren, dat we die Toda zullen aangrijpen in ons leven. In alles zullen danken, omdat het ons hart zal vullen met uw nabijheid, uw vrede en uw tegenwoordigheid. Heren, en zo bid ik een ongelooflijke kracht in elke auto, huiskamer of waar mensen ook zitten te luisteren op dit moment. U bent de God die situaties kan omkeren. We willen uw naam proclameren over elke situatie. We willen u danken voor wat we nog niet zien, maar u danken voor wat u gaat doen. En proclameren wie u zal zijn, Heren, en dat uw hand niet te kort is om te redden. Heren, dat is waar we aan vast willen houden. En dat is waar ik ieder wil zegenen, Heren, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het kijken, luisteren en ik wens je God zegen en welkom bij een volgende podcast. En als je dit mooi vond, like het, geef een comment, laat me weten wat je ervan vond en wees welkom ook bij een volgende podcast en vergeet je ook niet te abonneren. Tot ziens!